God, dat weet ik.
Zeg jij ook nog van dat de Pascha is de wijsheid?
Dat zeg ik helemaal niet.
Goedemorgen allemaal en welkom in het bijzonder dominee Harry Gijssen. We zijn afgelopen donderdag bij elkaar geweest en graag neem ik nu toch de gelegenheid om in het kort even te vertellen hoe het donderdag is gegaan voor degenen die de donderdag niet bij konden zijn. Onze scriba Lia van de Boogaert en Jaap van de Meent zullen ook een verslag in Kerknieuws schrijven. Daar komt het wat uitgebreider, maar nu even in het kort. We hebben in kleine groepjes met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd, nadat Frans Schriffioen het rapport van de commissie Gebouwen en Personeel met een PowerPoint had toegelicht. Daarna was er gelegenheid een opmerking te maken of een vraag te stellen in de plenaire bijeenkomst. Hierna hebben we een peiling gedaan hoe de aanwezigen tegenover het voorgenomen besluit van de kerkraad staan, zoals die in de uitnodiging stond. Er waren 19 aanwezigen die niet meegaan in het voorgenomen besluit van de gemeente, 6 onthoudingen en 40 mensen die achter de kerkraad staan voor wat betreft het voorgenomen besluit. De kerkraad zal in zijn komende vergadering aanstaande dinsdag zich verder beraden over de uitkomst van deze avond en de aangeleverde vragen en daarna een definitief besluit nemen. Dank voor jullie aanwezigheid donderdagavond en het meedenken. Het thema van vandaag is naar mijn idee heel erg boeiend. Dat heb ik al even via de mail laten weten. Het thema is God ervaren. Ik ben benieuwd. We zingen lied 221, vers 1 en 2. Nee, 1 en 3. Neem me niet kwalijk.
De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Heer God, wij zijn er. Wees gij er nu ook en vul ons volop met uw aanwezigheid. Dat bidden we. Amen. We zingen Psalm 91a, vers 1 en 3. Wij bidden ons smeekgebed en antwoorden daarop met het zingen van het Gloria 518. Laat ons bidden. Heer God, die met ons is, wij komen tot u op deze morgen met alles wat er in ons is. Aan dankbaarheid, maar ook aan verwarring en al datgene wat ons drukt. In deze stad, in onze buurt, in deze wereld. Onze wereld is zo vaak een wereld die gevangen is in onrecht en geweld. Waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen en de ander zien als vijand die het waardig is om vernietigd te worden. Heer God, wij komen bij u. Want u weet hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Hoe zeer wij worden heen en weer geslingerd tussen kracht en wanhoop. Tussen liefde en haat. Laat het toch voor ieder van ons een plaats zijn onder de zon. En open ons zodat wij horen wat daarvoor nodig is. Dat wij, als wij bidden om ontferming, dan ook voelen tot in het diepst van ons zijn, dat dat hetgene is wat deze wereld nodig heeft. dat hetgeen is wat u tot onze God maakt, waarvoor u uw liefste kind in ons midden hebt laten wonen en ons leven hebt laten delen. Heer God, wij willen mensen van u zijn, mensen die leven van ontferming en ontferming uitdelen, die behoedzaam en verbonden met elkaar leven in deze wijngaard uw wereld. En we bidden u, God, dat gij uzelf doet kennen, dat u de stilte verbreekt en het licht laat schijnen in deze nieuwe morgen. Dat bidden wij van u. Amen. Voor wij de schriften openen, bidden wij ons gebed van de zondag. Heilige God, gij die genadig zijt voor wie u hulp inroept, laat ons de weg kennen die ons u doet ontmoeten. Open ons hart voor uw woord en zet ons op het spoor van uw liefste kind, Jezus. Uw betrouwbare getuige die ons voorgaat naar u toe. Heer God, laat ons vanmorgen zo een lichtje opgaan. Dat bidden wij van u in Jezus' naam. Amen. God ervaren, en daarvoor hebben we twee verhalen. Verhaal uit Lucas 4. De verzoeking in de woestijn en uit Exodus 3 de ontmoeting van Mozes bij de brandende braamstruik met de eeuwige. En ons samenhangende thema, de ouderling zei het al, is God ervaren. En daar is best wat voor nodig, maar het is niet zo dat dat een onmogelijkheid is. Ook niet in de moderne tijd van 2024. Als wij ervoor openstaan en ons openen voor dat wat meer is dan het gewone, dan kan de eeuwige zomaar in ons leven binnenkeren. Eerst Exodus 3. En daarover zegt Stefanus in een grote redevoering in Handelingen 7, dat je het leven van Mozes eigenlijk in 3 periodes kunt indelen. 3 keer 40 jaar. Eerst is die prins. U kent het verhaal. Mozes ligt in het biezenmandje, in de ark. En daar wordt hij gevonden door de prinses van de farao van Egypte. En zijn moeder zoogt hem, maar hij wordt opgevoed als een Egyptische prins met alle wijsheid en rijkdom, zegt Stefanus, van Egypte. Maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan. En als een van zijn volksgenoten in de klem komt, dan staat hij op voor zijn volksgenoot en slaat de slavendrijver dood. En dat is meteen het eind van de eerste 40 jaar. En dan trekt Mozes vlucht, zonder macht, zonder aanzien, naar Midian, een steppengebied. En daar wordt hij vader. En dan leert hij ook een beetje zijn drift aan inhouden. Een goede vader leert dat als die vader wordt. En hij leert ook om in de woestijn te leven. Want het is daar een steppengebied, half woestijn, half cultuurland. En hij wordt daar ook herder. En dat is een goede voorbereiding om later een leider te zijn. Wie herdert, wordt geen manager, maar wordt een leider. En Mozes wordt een leider. Dat is de tweede 40 jaar. En dan de derde 40 jaar, dan gaat hij naar farao toe en zegt, laat mijn volk gaan. Nou, dat is een heel gedoe voor het zover is. En nog een groter gedoe om met dat volk door die woestijn heen te trekken naar beloofd land. En hij ziet het beloofde land wel, maar zal er niet binnen gaan. En dat is weer 40 jaar. Alsof in één leven 3 levens zitten. En zo is het eigenlijk ook. En over de bijzondere ontmoeting die het leven van Mozes helemaal in een ander perspectief zet, aan het einde van de tweede periode lezen wij uit Exodus 3.
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukking gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u gestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan, en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten en Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden en dus moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is en vraag hem toestemming om 3 dagreizen ver de woestijn te trekken, om de Heer, jullie God, offers te brengen.
Kunt u mij allemaal goed zien? Ik hoef niet naar boven toe, hè? U kunt mij wel zien zo, hè? Mooi. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mozes als herder. En met zijn schapen graast hij in het steppenlandschap van Midian. Karige grond met weinig groen. Geen grazige weiden. En precies daar gebeurt het onverwachte. In de stilte. In op de grens van cultuurland en woestijn. Daar overkomt Mozes een bijzondere ervaring. Hij is diep het steppenlandschap ingegaan tot aan de berg Horeb. De Godsberg. En dan ziet hij ergens in de verte een brandende braamstruik. Dat is op zichzelf niets bijzonders. Braamstruiken branden regelmatig in de woestijn, want het wordt daar bloedheet. Maar het vreemde is, het lijkt erop alsof die braamstruik niet verteert. En Mozes verwondert zich. En verwondering, dat is het begin van al het geloof. Dat is ook het begin van alle ervaring die echt hout snijdt. Die je bevrijdt van je eigen ego en je naar buiten doet keren naar de ander toe. En Mozes is nieuwsgierig, die wil wel eens weten wat er aan de hand is. En die loopt in de richting van die brandende braamstruik. Ziet hij het nu goed of is het toch een visioen? En dan hoort hij zomaar een stem. Mozes, Mozes. En misschien is dat wel de stem van zijn eigen hart. Of de stem op de bodem van zijn ziel. Want God woont in ieder van ons. Iedereen van ons heeft een ziel, een opening naar de eeuwige toe. Het is alleen maar dat je die opening ook openhoudt en die ander toelaat om tot je te spreken. En Mozes hoort de stem. Mozes, Mozes. Maar wie is dat? Wie roept hem? En hij ziet een vuur en hij ziet een engel. Een boodschappenjongen of boodschappenmeisje. Het kan iedereen zijn. Ik heb thuis een engel die mij ook heel vaak roept. En soms vind ik dat heel lastig, maar soms ook heel fijn. En dan zeg ik weer, je bent een engel. En dat is ook zo. U hebt veel meer engelen om u heen dan u denkt. Eigenlijk bent u omgeven door engelen. U moet er alleen een beetje oog en oor voor hebben. En soms is het ook een bengel. Zo zit dat in het leven. Maar Mozes ziet dus vuur en een engel. Hij ziet van alles. En terwijl zijn schapen driftig op zoek zijn om wat te kunnen vreten, kuiert hij in de richting van dat vuur. En hij wil dit wel eens bekijken wat voor spektakel hij nu eigenlijk hier meemaakt. Maar dan hoort hij weer die stem die zegt, de grond waarop je staat is heilige grond. Apart. Apart gezet van het gewone leven. Doe je schoenen uit. Want hier past eerbied. En terwijl hij zijn schoenen uitdoet, nadat hij dat wat meer is dan het gewone. En hij vraagt, ik kan uw naam niet noemen. Hoe heet u eigenlijk? Hoe wilt u aangesproken worden? Die stem die ik hoor. We hebben nog in heel Exodus nergens gelezen dat Mozes gelovig was. Er is nog niks over gezegd. Misschien was je wel hartstikke randkerkelijk. Of misschien wel buitenkerkelijk. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval, nu bij die brandende braamstruik, gebeurt het dat hij in gesprek gaat met dat wat meer is dan het gewone. En hij zegt, wie bent u? En de stem hield zich even stil. Want in de stilte gebeurt het. En dan zegt hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen van Abraham, die wegtrok uit Ur, de uittrekker. Ook zo'n godservaring. Af en toe moet je wegtrekken uit je vanzelfsprekendheden. Niet van Isaac alleen. Beetje dat verwende jongetje. En ook niet van Jacob, die zijn broer de pootjes lichtte. Maar die toch streed met die ander, zodat hij die ander aanraakte en die ander hem aanraakte en hij de rest van zijn leven daardoor getekend was, lam liep. Dat allemaal, Mozes, Abraham, Isaac en Jacob, die drie, die oorsprong van dit volk daar in Egypte, daar ben ik de God van. Mozes, ik heb gehoord. Ik heb gehoord het geschreeuw van dat volk. Ik heb gehoord een jammerklacht. Ik heb gehoord dat het niet goed gaat. En daarom, Mozes, moet jij gaan. De zon scheen en het licht was verblindend. En Mozes werd bang en bedekte zijn gezicht. Je moet er wat mee, Mozes. Met al die noodoproepen die ik heb gehoord, daar moet jij iets mee doen. Ga naar Farao. En zeg hem dat hij mijn volk laat gaan hier naar deze berg toe om mij te aanbidden. Dat ze vrijheid krijgen en in vrijheid wonen. Want geloof maakt vrij. Wie gelooft is niemands heer en niemands knecht. Die kan recht oplopen met het hoofd omhoog, want hij mag er zijn. Hij of zij is geliefd. U bent geliefd. Bij voorbaat al. En dat gaat nooit over. Dat draagt u mee uw hele leven. U mag er zijn. Maar Mozes dacht, naar Farao, ik dacht het niet. Dat is helemaal niks voor mij. Ik heb nog moeten vluchten voor die Farao. Hij wilde me doodslaan, omdat ik een van zijn slavendrijvers had doodgeslagen. Nee, ik moet naar dat land niet toe, want daar wordt helemaal niks. En hij zei, ach, ik kan dat volk niet toespreken. Ik ben zo slecht van taal. Ik stotter aan alle kanten en ik babbel wel wat aan, maar echt, nee, dat kan niet. U hebt het verkeerd, u zoekt de verkeerde. Nou, misschien hebt u er ook wel eens last van, dat iemand je roept en zegt van, dat is wat voor u. En dan, nou, nee hoor, dat dacht ik niet. Maar stel nou eens voor dat die stem van die ander ook de stem van de eeuwige is. Het is gewoon je buurman of je buurvrouw, maar dat kan ook maar zo de stem van de eeuwige zijn. En dat u zegt van, nou, dat doe ik me niks mee hoor. Dat is lastig. Je moet altijd afwegen en kiezen raakt die stem mij zo dat ik daardoor in beweging word gezet. En het mij door die stem laat gezeggen. Nou, Mozes denkt in eerste instantie, mij niet gezien. Zoekt u maar een andere gek, ik niet. Mozes gelooft er niet in. Hij wikt en hij weegt en hij blijft allerlei bezwaren noemen. Geen groot spreker is hij, ik zei het u al. En dan zegt die stem, neem je broer maar mee, die kan wel goed praten. Ja, zegt hij dan, je maakt van de broer. Dan zeggen ze, en wie heeft u eigenlijk gestuurd? En dan zeg je, God. En dan zeggen ze, welke God? Die van Abraham, die van Isaac of die van Jacob? Welk is het nou? En dan zeg ik, van alle drie. Ja, dan zeggen ze, ja, maar wie is dat dan precies? En hoe moet dan die, hoe moet dat? En dan zegt God, Eje Esje. Ik ben Yahweh. En dat zeggen we niet uit eerbied, wij zeggen Heer, Adonai. Want de naam is nooit jouw bezit. Het is nooit zo dat je kunt zeggen, nou, God heb ik in mijn broekzak, nou weet ik het verder wel. Dan moet u eens even goed luisteren, ik wil eens vertellen hoe het zit. Nee, ten aanzien van die naam blijven wij altijd bedelaars. Die hebben wij nooit in onze vingers. Daarvan kunnen wij nooit zeggen, oh, zo is die. Klaar is Kees. Het is, Kees is nooit klaar. Je bent een leven lang bezig om die naam te spellen. En die naam blijkt steeds weer anders en rijker. En de ervaringen die je opdoet met de naam zijn ook steeds weer anders en steeds rijker. Maar altijd liefdevol. En altijd gericht. Niet op je eigen ego, maar op de ander. Want je eigen ego, daar hoef je niet zo druk om te maken, want je bent al geliefd. Dus ik ben, zeg dat maar, ik ben, heeft mij gestuurd. En wie ik ben is, dat zul je wel zien als je op weg gaat. Als je blijft zitten waar je zit en je verroert geen niks. Dan zul je nooit weten wat die naam waard is. Maar als je gaat op die weg, dan zul je merken wat die naam betekent. Ik ben met jou. En dat zul je onderweg merken. Zeg dat maar. Ik ben en ik zal er zijn. En dat zul je merken, die heeft mij gestuurd. En die gaat met jou en met mij een relatie aan. En in die relatie kan er alles gebeuren. En word jij meer mens. Het zal blijken wie de eeuwige is. Als we op weg durven te gaan. Wij zingen. Nee, we gaan eerst lezen uit Lucas 4, het tweede verhaal, ook in de woestijn, maar anders in de woestijn. En daarna zingen we het lied 539.
Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van een tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring er naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Vandaag is Jezus ook in de woestijn, net als Mozes. Ook hij is in de stilte. Maar de ervaringen van Jezus zijn een hele andere dan die van Mozes. Niet een godservaring, maar een duivelservaring. De godservaring had Mozes gehad bij de doop in de Jordaan. Toen Johannes hem onderdompelde, daalde de duif op hem neer en klonk een stem die zei, deze is mijn geliefde, mijn zoon. En door die ervaring gesterkt, trekt hij de woestijn in om de weg te gaan die ook het volk Israël heeft gegaan. Niet 40 jaar, maar 40 dagen. 40 dagen. En de vraag is, is hij de Zoon van God? Maakt hij zijn roeping waar of niet? Dat is de vraag die achter dit gedeelte uit Lucas 4 schuilt. Weerstaat hij de verzoeking of bezwijkt hij eronder? Nou, als u een beetje naar de voorbeelden kijk, dan ziet u dat de meesten eronder bezwijken. Als ze vragen, wilt u heerser zijn over al de volkeren, dan zeggen de meeste leiders, jawel hoor. En daar heb ik ook best een paar honderdduizend man voor over. En als ze zeggen van, een wondertje, dan zeggen we, nou, dat vinden we wel leuk. Doe maar. Maar hij, de zoon, de geliefde, de enige, de geroepene als Mozes, maar nog meer dan Mozes, heel dicht bij de Vader, vol van de Vader, zal hij ook zo buigen? Of houdt hij zijn roeping vol? De woestijn, de plaats waar je God kunt ontmoeten, maar dus ook de boze geesten. De oude woestijnvaderen wisten dat al. Nergens is de godservaring groter dan in de woestijn en nergens is de aanvechting groter dan in de woestijn. Ze huizen overal in de holen en spilonken en de Arabieren hebben er zelfs een speciale naam voor, de djinns, D-J-I-N-N-S. Dus ik zeg maar djinns, maar ik weet helemaal niet hoe het klinkt. De djinns, de geesten die je aanvechten in de woestijn, de tegenstanders. Want dat is Satan, de tegenstander, de hinderaar, de voor de voetloper, de pestkop. En zoals de Messias zijn volk verzamelt in de woestijn om naar beloofd land toe te gaan, zo verzamelen zich ook de boze geesten om die tocht onmogelijk te maken. En toen hij verging van de honger, zag hij een steen. En wie zou die steen dan niet, als je de zoon van God bent, veranderen in brood? U moet zich voorstellen, het water liep hem uit de mond. 40 dagen niet gegeten. Nou, dan lust je wel wat. En wat doet hij? Houdt hij vol? Of laat hij blijken wat zijn macht is? Komt hij in opstand tegen de honger? Of deelt hij de honger van al die miljoenen mensen? Kan hij de verleiding weerstaan? En solidair zijn met al het leven? Of denkt hij vooral aan zichzelf? Niet alleen van brood leeft de mens. En zo bleef hij solidair. Leeg en verzwakt in de woestijn, kun je ook dat gevoel krijgen van machteloosheid. Maakt het wat uit wat ik zeg, wat ik doe? Nee, het maakt geen moer uit. Ik weet nog wel, toen ik pas predikant was, dacht ik van ik ga de wereld veranderen. Nou, het is niet gelukt. Ik heb zelfs mezelf niet kunnen veranderen. Kun je nagaan. Hoe nu gaat het? En hij overzag het. En wat doet hij ermee? Alle koninkrijken der aarde krijgt hij als in een flits te zien. En natuurlijk alleen de mooie kant, hè? Het goud en het zilver, de grandeur, maar die misère, die krijgt hij niet te zien. Dat kan allemaal van jou zijn. Al die koninkrijken, al die macht, als je 1 keer voor mij knielt, dan is dat allemaal voor jou. En dan zou dus die stem die bij de doop heeft geklonken van Jezus helemaal voor niets zijn geweest. Dan gaat hij voor zijn knieën voor dat wat wij zo vaak tegenkomen. Dat de grote bekken het voor het zeggen hebben. Dat zij die de macht vasthouden en niet kunnen delen met de anderen, dat die het voor het zeggen hebben. Maar hij, de eeuwige, het kind van de eeuwige, hij gaat de strijd aan met de duivel. Want hij gelooft niet in macht, hij gelooft in liefde. En tenslotte ten diepste verlaten door God en de mensen, zag hij het drukke stadsverkeer en de muren van de tempel van Herodes de Grote. En hij stond daar samen met de duivel, met degene die altijd dwars zit en zegt van, joh, moet je niet zo doen, moet je anders doen, het is veel handiger, veel beter. Niet liefde, een beetje hard zijn, kom op. Als jij nu springt, en de psalmen zeggen het, de engelen zullen komen en zullen je dragen. En dan zullen alle mensen achter jou aanlopen. Dan ben jij de Messias. En dan krijg je het op een koopje. Een stunt. En iedereen loopt ermee weg. En ook hier doet hij het niet. De woorden van Satan klinken vroom, maar ook vrome woorden kunnen bedriegelijk zijn. Hij springt niet, want ge zult de Heer uw God niet verzoeken. En hoe vaak doen we dat niet? Ik weet wel, vroeger als ik op de middelbare school zit aan het zee tegen op de fiets en had ik niet goed geleerd. En dan zat ik op de fiets en zei ik, nou, als ik nou een voldoende haal, dan ga ik zondag naar de kerk. En dat vergat ik dan zondag weer natuurlijk. En zo doen we dat voortdurend. Hè? We maken allerlei afspraken met God. Als ik nou van deze ziekte genees, als deze kuur nu helpt, nou, dan geef ik me aan u, hoor. En zo gaan we chagren. Jezus doet dat niet. Hij zegt, de liefde van mijn Vader is genoeg. Meer heb ik niet nodig. En ook al betekent dat ik mezelf uit handen moet geven, dan nog weet ik dat ik u in de diepte daarvan zal ervaren als de Heer van mijn leven. En dat ik nooit val uit uw handen. En dat u op alle mislukking wat hebt gevonden, opstanding, daar ga ik voor. En zo heeft zowel Mozes in de woestijn als Jezus in de woestijn de weg gevonden die zij moeten gaan. En op die weg komen ze de eeuwige tegen. Laat de eeuwige zich zien, zelfs in de diepte van het lijden. En vinden zij de vrede en de harmonie met zichzelf. Geen agressie, geen bezitsdrang, maar de roeping om mens te zijn. Alleen dat. Amen. We bidden ons dankgebed en onze voorbeden. Het voorbedenboek was vergeten. De koster denkt overal aan, maar dat wordt af en toe een keertje vergeten. En dus als u nou zegt van ik heb nog een voorbeden die niet vergeten moet worden, dan moet u nu zeggen. Niet. Ook goed. Ja, ook goed.
Sorry. Ja, er zijn van die taken die moeten gebeuren.
Tuurlijk.
Ja, daarom. Goed, goedemorgen. De bloemen van vandaag gaan als groet en felicitatie vandaag naar mevrouw Hoege, Bart Verhallenplein. En zij is onlangs 95 jaar geworden, dus dat is een felicitatie waard. Wie is in de gelegenheid om die daar te brengen voor ons als gemeente? Ik zie dat ik dat zelf mag doen, dank u wel. Maar we hebben nog een tweede boeket. En dat boeket is bestemd voor mevrouw Hinka Rosdorf, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. En wie is bereid om die daar te brengen en de frambozengaarde? Ik zie verschillende vingers. Hartelijk dank. Onderling straks even uitmaken wie het gaat doen, maar in ieder geval die worden bezorgd. Op de tafel, dat wil ik nog even vermelden, daar liggen de kaarten die met de bloemen meegaan. En mocht u daar nog niet uw naam op hebben gezet als een groet of als een bemoediging, dan kan dat bij het verlaten van de kerk alsnog. Dan de collecte. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Stichting Vluchteling. Noodhulp bieden aan mensen op de vlucht in conflicten en oorlogsgebieden, waar ook ter wereld. Dat is de kern van het werk van Stichting Vluchteling Giro 999. Stichting Vluchteling biedt hulp in 's werelds ernstigste humanitaire crisis. Bij acute nood bieden zij levensreddende hulp zoals medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. De focus is hierbij op zorg voor chronische ziekten en toegang tot mensen in moeilijke bereikbare gebieden. Ook bij langdurige humanitaire crisis kunnen mensen op hun rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun. De speerpunten voor 2024 concentreren zich met name op Myanmar, Burkina Faso, Zuid-Soedan, de bezette Palestijnse gebieden en Soedan. Vrede lijkt verder weg dan ooit. Het is triest dat mensen zo verdeeld zijn. Mogelijk kunnen onze bijdragen leiden tot wat lichtpuntjes. De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters voor bekostiging van pastoraat en het instand houden van de gebouwen. En beide collecten worden van harte bij u aanbevolen. En ook voor de kijkers thuis die mee willen doen, dat kan door een bijdrage over te maken op een van de rekeningnummers van diaconie of de kerkrentmeesters. Die vermeld staan in het Schiedams Kerknieuws of in de zondagsbrief. Alvast hartelijk dank. En dan geef ik weer aan u het woord.
Oké, dank u wel. Maar u gaat niet echt corrigeren.
Nee.
Nee, snap ik. Prima.
We staan daar vast.
Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja, we zijn toch al over tijd. Maar ja, het is hier lekker warm, dus u hebt geen haast toch. He? We zitten warm bij elkaar, dus wat willen we nog meer? Laat ons bidden. Wij vragen niet, o God, om tekenen uit de hemel en wonderen die ons overdonderen. Wij vragen om uw aanwezigheid, om uw geest, die verlicht en verwarmt. Om de kracht van uw tegenwind die mensen beweegt en die bergen kan verzetten. Heer, wij bidden u dat eenzamen ogen vinden die hen aanzien. Dat wanhopigen handen zien die hen oprichten en zieken bewaard worden door moedeloosheid. Zo bidden wij u. Heer God, we zien mensen die tegenslag op tegenslag in hun leven te verwerken krijgen, die daardoor soms verbitteren. We zien ook dat mensen hun leven los moeten laten en maar moeilijk vrede kunnen vinden. Ook dat zij die iemand verloren hebben, zichzelf aan het kwijtraken zijn. We bidden van u, Heer God, dat de slagen die het leven ons toebrengt, dat wij onszelf niet verliezen, maar dat wij ons leven geborgen weten in uw liefde. Toon ons zo uw ontferming, dat bidden wij. Heer God, wij bidden dat machthebbers hun roeping verstaan en de mensen die hun zijn toevertrouwd zien en horen en die als een herder ze weten te hoeden en zo met ze omgaan, dat zij niet verdrukt worden en geofferd worden op het schaakspel van de macht, maar dat er kracht is om de mensen op de benen te zetten en dat mensen de kracht in hun stem vinden om hun stem te verheffen en vragen om menselijkheid. In uw naam, zo bidden wij. Heer God, we bidden u dat mensen niet eindeloos bezig blijven om uw levenswerk, deze schepping van ons en het menselijk samenleven te vernietigen. Dat we elkaar niet beschadigen, maar dat wij elkaar op de benen zetten en dat er brood zal zijn voor iedereen die honger heeft, wijn van de vrede zal rondgaan onder al de mensen. Dat bidden wij van u. Heer God, wij bidden u dat u ons vult, volop, met uw aanwezigheid. Dat u ons tot mensen maakt die zich verwonderen en in de verwondering u kunnen ontmoeten. Die openstaan voor het onverwachte, het ongehoorde, het bijzondere. En dat we dan de schoenen uittrekken, omdat de grond waarop wij staan heilige grond is. Uw grond. Heer God, geef dat het goede nieuws overal neerdaalt in de mensen van leven en ons hoop geeft, telkens weer. Dat bidden wij van u. Heer, hoor ons in de stilte van deze morgen als wij onze persoonlijke gebeden aan u voorleggen. Heer, hoor ons. Hoor ons als we bidden met uw Zoon, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied 527. Gaat u dan van hier de nieuwe week in en draagt daarbij de zegen van de Heer op uw weg. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer laat zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.